Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De eerste twee versen van Psalm 130 uit diepten van ellende en zo gij in het recht wilt treden. Wij gaan samen het woord des Heren lezen en we doen dat uit de psalmen. We lezen samen psalm 51. En als wij deze psalm gelezen hebben, zingen we er ook uit en wel vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffer hebt gij geen behagen. De offeranden, God, zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Beleiden wij nu ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Via onze catechismus komen we vanavond bij de val en de ongehoorzaamheid van de mens terecht. Zoals we dat in het woord van God beschreven vinden, Genesis 3 en andere plaatsen. Daar beleidt onze catechismus in vraag 7 het volgende van. De vraag is, van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Wij willen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Genadige en barmhartige God, wij zoeken ook vanavond eerst nog weer uw heilig aangezicht. Nu wij bij elkaar zijn, nu we met elkaar geroepen worden om de schriften te lezen, te onderzoeken. En nu wij geplaatst worden voor dat zeer ingrijpende onderwerp, dat de val van onze eerste voorouders en daarom ook de val van hun hele nageslacht beschrijft. Heren, daar laat uw woord inderdaad ook geen twijfel over bestaan. Waar de zonde vandaan komt, dat wordt ons duidelijk geopenbaard. Waar die verdorven aard van ons mensen uit voortspruit, we mogen het uit uw woord te weten komen. Heren, het staat er duidelijk. Geef ons nu ook genade om het te aanvaarden. Want we kunnen het wel toestemmen met ons verstand en we kunnen wel zeggen, ja, dat hoort zo te beleden te worden. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat we er echt onder buigen. En als we er inderdaad door uw Heilige Geest toegebracht worden om eronder te gaan buigen, dan voelen we pas hoeveel verzet er in ons hart tegenleeft. En hoe moeilijk het voor ons is om ons gewonnen te geven en u gelijk te geven. En u geen ongerijmde dingen of onrechtvaardigheid toe te schrijven. We zijn daar, en dat is op zichzelf al een bewijs van onze diepe val en verlorenheid, zo toe geneigd om u de schuld te geven, Heren. We moeten ervoor leren buigen en we moeten het leren aanvaarden. En dat kan alleen als u ons overreedt, dan zullen we overreed zijn. Als u ons overtuigt, dan zullen we tot zwijgen gebracht worden. Dan zullen we onze mond in het stof steken. En dan zullen we u rechtvaardigen. Want in u is het onrecht nooit gevonden. En gij zijt recht in al uw weg en werk. Wij bieden van u, Heren, dat ge ons bij de overdenking van deze dingen door uw Heilige Geest dan ook zelf wilt leiden. In spreken, opdat we het op de juiste wijze onder woorden zullen brengen. Naar de zin en mening van uw Geest, zoals u ook dit leerstuk gebracht wilt hebben. Maar ook in het luisteren, Heren, dat al onze eigen gedachten gevangen gelegd worden. Dat is altijd nodig, maar dat is bij een onderwerp als dat van vanavond wel heel bijzonder nodig, Heren. Dat wij onze eigen gedachten met al onze tegenwerpingen en met al onze eigen redeneringen gevangen geven. En dat wij niet anders willen weten, willen horen, willen geloven ook, dan datgene wat gij ervan te zeggen hebt. En dan zijn het ernstige dingen, Heren. Dan gaat het over onze ellende en de oorsprong ervan. Dan gaat het over de diepte ervan. Trouwens, dat is het onderwerp waar onze catechismus geregeld bij bepaalt in deze weken. Hoe groot mijn zonde en ellenden zijn. Hoe diep het allemaal zit. Hoe ernstig het allemaal is. Heren, maak door uw Heilige Geest ook deze dingen in ons leven, in ons hart duidelijk. Laten we die kennis, die ook bij de zaligmakende kennis hoort, echt van u ontvangen. En laten we niet voortijdig het leerboek dicht doen en terzijde leggen. Met de gedachte, nu hebben we er genoeg van gehoord. Heren, wij vragen van u door uw Heilige Geest geleid te mogen worden. En dat deze dienst dan inderdaad ook daarin mag resulteren. Dat wij leren luisteren mogen tot zaligheid van onze zielen. Het hoort immers bij de kennis die we nodig hebben om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven, Heren. Laat uw geest ons dan leiden en in ons midden zijn. Wilt u uw waarheid kracht doen hebben in het leven van een ieder van ons, maar ook op andere plaatsen waar uw woord gebracht wordt. Uw woord is de waarheid, Heren. En als dat woord recht gebracht mag worden, en we bidden u dat dat zo geschieden mag, waar het ook verkondigd wordt, laat het in der waarheid zijn. Als dat woord recht gebracht wordt, dan is het toch een krachtig middel in uw hand om zondaren te bekeren en uw kerk uit te breiden en uw koninkrijk te doen komen. Zo hebt u het betoond, zo hebt u het eeuwenlang bewezen, Heren. In allerlei landen en onder allerlei volkeren is het al zo de kracht Gods tot zaligheid gebleken. Laat dat ook in onze tijd zo mogen zijn. En laat uw woord dan kracht doen, waar het dan ook mag worden uitgedragen. Zegen uw woord in ons eigen land. Daar waar het in kerkdiensten mag worden verkondigd, maar ook waar het op andere manieren mag worden uitgedragen, in evangelisatiewerk, via zondagsscholen, in de gezinnen, op school en op zoveel andere plaatsen, Heren. In ziekenhuizen, in gevangenissen. Onder mensen die er misschien nog nooit van gehoord hebben en die er ook nooit naar zouden gevraagd hebben, maar die er dan toch ongedacht een keer mee in aanraking mogen worden gebracht. Stel het tot zegen, Heren. Geef uw kerk getrouwheid om uw woord niet onder een korenmaat te zetten, het licht te doen schuilgaan, maar om het te laten stralen, te laten schijnen. En uw kerk zo te doen zijn, een stad op een berg en een licht op een kandelaar. Heren, zegen het ook buiten ons eigen land. Zegen het op het zendingsveld. Zegen het onder volkeren die er nog nooit van hoorden. Of die er mogelijk wel van gehoord hebben, maar heel vaag en heel beperkt. Laat uw woord daar ook heerschappij mogen krijgen en houden, Heren. En wilt gij uw genade groot maken. En als we dan aan de wereld denken, dan hebben we niet alleen gedachten over de geestelijke nood die er in de wereld is. Die is er en die is groot, Heren, want hoeveel zijn er nog altijd in duisternis, geestelijke duisternis en blindheid. Hoeveel zijn er die nog verstrikt zitten in allerlei vormen van geloof dat het echte niet is. Wilt u daarin genadig uitkomst geven, maar we denken ook aan andere soorten nood. Als we de berichten horen, kort geleden hoorden we uit Midden-Amerika van een aardbeving. Nu horen we van een hele andere kant van de aardbol dat er ook geweldige ellende is veroorzaakt door een grote aardbeving met duizenden slachtoffers. Heren, het ene wee rolt eigenlijk zomaar over het andere wee heen. En u hebt het gezegd in uw woord, als de tekenen der tijden door u worden aangeduid, aardbevingen in verscheidene plaatsen, links en rechts, in noord en zuid, in oost en west. Laten we erop merken, laten we het horen, Heren, dat dat dingen zijn die u hebt voorzegd en die nu ook gebeuren. Laten we er erg in hebben, en niet als gebeurtenissen alleen, maar als signalen, want u luidt de alarmklok over deze boze, gevallen, verloren wereld. U luidt de signalen, Heren, die hier op wijzen en die ervan spreken. De koning komt, de rechter staat voor de deur. En dan komt het er voor een ieder van ons op aan om bereid te zijn. om ons huis te bereiden. En niet eens alleen maar omdat we stervelingen zijn, maar omdat er ook een dag kan komen waarin Gij verschijnt. Heren, wij bidden voor die slachtoffers, voor de gedupeerden, voor de overledenen hoeven we niet meer te bidden, maar voor hun nabestaanden en voor diegenen die misschien wel alles kwijt zijn, misschien ook wel een heel stuk van hun gezondheid voorgoed kwijt zijn, verminkt en gehandicapt verder door het leven moeten. Denk aan de hulpverleners die met verschrikkelijke taferelen zullen worden geconfronteerd. Heren, geef kracht en geef bewogenheid en laat er ook inderdaad die hulp zijn die werkelijk hulp is, mogen het dan ook hulp zijn met het evangelie. En laat zo, ook door dit alles heen, toch nog iets gezien en iets ondervonden worden van de barmhartigheden van de hoge priester, de Heer Jezus Christus. Heere, wij vragen u, wilt gij genadig wegnemen al onze zonden en ons kwijtschelden alles wat wij hebben misdaan en ons verhoren om Jezus wil. Amen. Wij zingen de zesde psalm, de eerste drie versen. Psalm 6, vers 1, 2 en 3. Inmiddels krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven voor de kerk en voor de bouwkas.
Thank you.
gemeente, u weet dat zondag 3 de vraag aan de orde stelt waar de verkeerdheid, de boosheid, de zonde vandaan komt. Zondag 2 eindigde met te vertellen dat, en dat moet dan inderdaad de belijdenis van elk mens worden, dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Nou, hoe komt dat nou? De eerste vraag was, heeft God dat misschien zo zelf geschapen? Ligt, dat is eigenlijk de achtergrond van die vraag, ligt de oorzaak van onze verdorvenheid in God, die het niet goed gedaan heeft toen hij de mens schiep? Het antwoord op die vraag is radicaal nee. Natuurlijk ligt het niet aan God. Hoe zou het mogelijk zijn dat de algoede God een kwaad, een slecht product zou voortbrengen? Natuurlijk, wat God gemaakt heeft, wat God maakt, wat God doet, is altijd goed. Kan niet anders dan goed zijn. Daar ligt het dus niet aan. Waar ligt het dan aan? Waar komt het dan vandaan dat u en ik zo zijn, geneigd om God en onze naasten te haten? Het onderzoek naar het antwoord op de vraag wordt met vraag 6 en antwoord 6 niet beëindigd, maar het gaat verder in vraag en antwoord 7. En als dan de tweede keer de vraag gesteld wordt van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen, dan worden we verwezen naar het derde hoofdstuk van het boek Genesis. Niet in hoofdstuk 1 of in hoofdstuk 2 kunnen wij het antwoord vinden op de vraag waar de zonde vandaan komt. Daar lezen we alleen dat God de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. En dat God zelf van al dat geschapene zag dat het zei dat het zeer goed was. Maar naar het derde hoofdstuk van het boek Genesis worden wij verwezen. Want zo is het eerste gedeelte van antwoord 7. Het komt uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Nou, laten we dan Genesis 3 er vanavond maar bij nemen, gemeente. Want dat hoofdstuk moeten we natuurlijk dan gedeeltelijk gaan lezen. U weet overigens dat er over dat hoofdstuk en over andere gedeelten uit het woord van God, maar zeker ook over Genesis 3 nogal wat te doen is. Want niet iedereen aanvaardt voetstoots dat we hier te doen hebben met een beschrijving van de historische werkelijkheid. Er zijn mensen die Genesis 3 lezen alsof we hier met een verzonnen verhaal te maken hebben, een soort mythe, waarmee ons dan wel een bepaalde waarheid wordt voorgehouden, maar waarvan wij toch alle onderdelen niet letterlijk behoeven op te vatten. Het is, zo zegt men dan, geen exacte beschrijving van historische gebeurtenissen. Er zit natuurlijk wel een boodschap in en die moet je eruit halen. Maar voor de rest zijn allerlei onderdelen verzinsel, horen bij de verpakking. Ik zal daar maar weinig woorden aan besteden. Laten we ervan uitgaan, laten we ervan uit blijven gaan, zoals de kerk eigenlijk altijd gedaan heeft, als zij rechtzinnig de waarheid beleed, dat we hier wel degelijk te doen hebben met beschrijving van feiten. En dat wat daar in Genesis 3 staat ook werkelijk zo gebeurd is. Van die boom en van die slang en van die vrucht enzovoort. Adam en Eva, de eerste schepselen. Ze kregen van de Heere de Hof van Eden, het paradijs, als hun woonplaats. En ze hebben daar, lang of kort, ik weet het niet, een gezegende tijd gehad. Een gelukkige tijd, waar niets hun geluk verstoorde. In hun eigen relatie niet, maar ook in hun relatie tot de Heere niet. Ze woonden daar in vrede met elkaar, ze hadden vrede met God. Ze hadden gemeenschap met God. Enzovoort. Maar dat is helaas niet zo gebleven. Er was namelijk een ander schepsel van de Heere. En dat schepsel was gevallen. Dat was geen schepsel op deze aarde, maar dat was er een in de hemel. En die heeft samen met anderen, met collega, engelen, een opstand gepleegd. En die opstand is door de Heere neergeslagen. En het resultaat van die opstand is dat de duivel, want nou heet hij voortaan duivel of Satan, uit de hemel geworpen is. En dat hij nu zijn pogingen heeft herhaald op de aarde. Kon hij in de hemel niet bereiken dat hij God van de troon kon stoten om zichzelf te kronen? Hij heeft daarna geprobeerd om in ieder geval op de aarde schade aan te richten en dit terrein van Gods schepping onder zijn macht te krijgen. Hij wist natuurlijk wel dat hij daartoe bij de mens moest zijn. Want, en dat hoorde bij het beeld Gods, dat herinneren we uit de preek van vorige week. Die mens was als beeld Gods hier door de Heere aangesteld om in zijn naam over al het geschapene te regeren. De onderkoning of de stadhouder, de gouverneur die in naam van de Heere al het geschapene regeert. Bij die mens moet de duivel zijn en hem moet hij verleiden. Hem moet hij tot opstand proberen te brengen. Hem moet hij proberen zodanig te beïnvloeden dat hij aan zijn kant komt te staan. En dan heeft hij het voor elkaar, dan is de aarde, deze wereld, voor hem. Hij gaat niet rechtstreeks naar Adam. Je zou de vraag kunnen stellen, waarom gaat hij eigenlijk naar Eva? Ja, dat zal wel zijn omdat Eva het gebod van God uit de tweede hand had. Want voordat Eva er was, had de Heere al tegen Adam gesproken wat zijn taak zou zijn. De hof bebouwen en bewaken. En voordat Eva er was, had de Heere al tegen Adam gesproken over datgene wat hij van hem eiste. En Eva heeft het later van Adam te horen gekregen. Uit de tweede hand heeft zij het dus. En mogelijk dat de duivel geredeneerd heeft, laat ik het dan maar bij haar proberen. Met de gedachte, bij haar heb ik dan misschien meer kans. Hij maakt gebruik van de slang. De slang die listiger was dan alle andere dieren. En van die slang dat zeer hoogbegaafde schepsel. Je moet ook niet denken aan de slang zoals die nou is. Dat kruipende gedrocht dat door het stof heen schuifelt. Maar de slang zal best een heel andere vorm gehad hebben. Die slang die op een hoog niveau stond, hoger dan vele andere geschapen dieren. Die slang zou voor de duivel een geschikt instrument zijn, zo redeneerde hij, om zijn verleiding tot stand te brengen. En hij heeft er nog resultaat mee ook. Want op een gegeven ogenblik begint in één keer de slang tegen Eva te spreken. En wat ons dan opvalt is dat Eva niet eens raar opkijkt als ze de slang hoort spreken. Ergens had ze dat misschien al verwacht. En hebben ze tegen elkaar al eens gezegd, dat is toch zo'n schrander beest. Je zou er niet eens van raar opkijken als hij begon te spreken. En dan begint hij te spreken en Eva vindt dat eigenlijk heel gewoon. En ze luistert naar hem. En wat de slang dan zegt, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof? Een vraag, met een vraagteken erachter, is het ook? En wat had Eva op dat moment moeten doen? Nou, wie het dan ook is die door die slang spreekt, wie het dan ook is die op deze manier haar aandacht vraagt, wie het dan ook is, hij heeft geen goede bedoelingen. Want hij probeert twijfel in Eva's hart te zaaien aan Gods gebod en aan de billijkheid van Gods gebod. En daarom had Eva op dat moment onmiddellijk tegen die slang en tegen degene die daar gebruik van maakte moeten zeggen, zwijg. Want je zegt dingen die tegen Gods woord ingaan. Je laat dingen horen die anders zijn dan de dingen die God ons altijd heeft laten horen. Is het wel billijk? Wat billijk? Wie twijfelt er aan de billijkheid Gods? Wie twijfelt er aan de rechtvaardigheid Gods? Maar Eva stopt haar oren niet dicht en ze stopt de mond van die slang niet en ze vlucht ook niet weg. Maar ze blijft staan en ze geeft de vraag die haar gesteld wordt overweging in haar geest. En daarmee stelt ze zich aan nog grotere gevaren bloot. En als ze dan antwoord geeft, dan is onmiddellijk duidelijk dat ze al staat op het hellende vlak. Waarom? Wel, ze zegt, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Nou, dat heeft God toch zo gezegd? Nee, helemaal niet. Dat heeft God helemaal niet zo gezegd. Want als u dit antwoord van Eva vergelijkt met wat in hoofdstuk 2 staat als de weergave van wat de Heere wel gezegd heeft, dan ziet u dat er twee grote verschillen zijn. Eva laat iets weg van wat de Heere gezegd heeft. En Eva voegt iets toe aan wat de Heere gezegd heeft. Wat ze weglaat, dat is dat de Heere ook gezegd heeft dat ze van al de bomen in de hof vrijelijk mogen eten. Maar dat de Heere zo royaal is en dat de Heere ze beschikking geeft over alles in de hof wat eetbaar is en wat zij kunnen gebruiken, dat verzwijgt ze. En ze heeft het alleen maar over dat ene, namelijk dat de Heere gezegd heeft dat ze van die ene boom niet mag eten. Dat is tekortdoen aan Gods goedheid. Dat is tekortdoen aan wat de Heere zelf gezegd heeft. Vrijelijk mogen ze eten van alle bomen, maar dat verzwijgt ze. En ze voegt er wat aan toe, wat de Heere niet gezegd heeft. Ze zegt namelijk, God heeft gezegd, gij zult van die boom niet eten en je mag hem ook niet aanroeren. Nou, waar staat dat? Waar staat dat? Dat de Heere gezegd heeft, je mag die boom niet eens aanroeren. Dat staat nergens. Wat bewijst dat? Dat de vraag, die twijfelzaaiende vraag in het hart van Eva vrucht draagt. Want ze is echt gaan twijfelen. Bedoelt God het wel zo goed? En ineens ziet ze niet meer en ze wil ook niet meer zien de royaliteit van God. De goedgeefsheid, de ruimheid waarmee hij voor zijn schepselen zorgt. En ze vindt dat gebod, niet eten van die boom, en dat bewijst ze door wat ze zegt, door wat ze eraan toevoegt. Ze vindt dat gebod eigenlijk toch wel heel beknottend. Ze maakt het nog erger dan ze het al erg vindt. Want ze zegt, we mogen er niet eens aan raken. Dat is de vrucht van de twijfelvraag van de duivel. Ze vindt het onredelijk van God. Dus de duivel heeft succes. En als hij dat merkt, ja, dan gaat hij niet langer langs een achterdeurtje, dan probeert hij niet langer langs slinkse wegen. Hij heeft nu bemerkt dat Eva ontvankelijk is. Hij heeft nu bemerkt dat ze ervoor open staat. En als de deur door Eva dan eigenlijk op een kier gezet wordt, dan duwt de duivel die in één keer helemaal open. En dan komt hij met een rechtstreekse, confronterende aanval op Gods woord. En dan zegt hij, oh nee, helemaal niet. Gij zult niet sterven. Heeft God dat gezegd, dat jullie sterven zullen? Geen sprake van. Dan komt hij met een brutale ontkenning van wat de Heere gezegd heeft. En Eva schrikt er niet eens meer van. En als ze dan bovendien ook nog naar die boom kijkt En ze ziet dat die boom begeerlijk is om verstandig te maken. Dat die boom een lust voor het oog is. Ze heeft voor al die andere bomen geen eens oog meer. Die ziet ze niet meer. Want ze heeft helemaal vergeten dat God gezegd had dat ze daar vrijelijk van mogen eten. Ze is nou helemaal gefixeerd op die ene boom. En dat is nou juist zo'n mooie. Dat is nou juist zo'n interessante boom. En als je aan die boom, naar die boom kijkt, dan is die begeerlijk om verstandig te maken. Dan voelt ze zelf, als je daar inderdaad van eet, dan kom je in één keer in je ontwikkeling een heel stuk verder. En zo zei de duivel het ook. Je zult als God zijn, en dat wil hij niet. Je zult hoger klimmen. En als ze dan zo die boom aankijkt, ja, dan duurt het ook niet lang meer. Dan steekt ze haar hand uit. En dan neemt ze van die vrucht. En dan plukt ze de vrucht. En ze eet die. En ze plukt nog een vrucht en ze gaat ermee naar haar man. En hoe het gegaan is, weet ik niet. De Bijbel is daar heel sumier over. Of ze daar een gesprek over gehad hebben, dat weet ik niet eens. Maar ze heeft die vrucht aan Adam aangeboden. En hij heeft ook gegeten. En zo is het gegaan. En zo is de zonde in de wereld gekomen. En zo zijn mensen van God afgevallen. En zo zijn ze verdorven geworden. Door, en dat was het, door deze val van de top van eer in grote ellende. Neergestort, dat is het als een mens valt. Maar denk nou niet dat dat een ongeluk was, die val. Wij kunnen vallen, heel letterlijk, door een ongeluk te krijgen. Je struikelt ergens over waar je geen erg in gehad hebt en daar lig je. Je loopt ergens en op een hele gemene manier steekt een ander zijn been uit. En je hebt er geen erg in, je valt. Een ongeluk, kon je niks aan doen. Maar dat is het hier niet. Het is niet een ongelukkige val, het is een moedwillige val. Het is daarom, zo zegt onze catechismus, val en ongehoorzaamheid. Een val die resultaat was van ongehoorzaamheid, van bewust weigeren naar het woord, naar het gebod van de Heere te luisteren. Van brutale ongehoorzaamheid waarmee het gebod van de Heere terzijde geschoven wordt en waarin Eva en Adam eigenlijk uitspreken, wij willen van dat gebod van God niks meer weten. Moedwillige ongehoorzaamheid, er zat opzet achter. Het is geen ongeluk. Ze kunnen niet zeggen, oh, hadden we dat geweten. Ze hebben het geweten. En ze hebben niet anders gewild. En toen is hun natuur verdorven. En toen is hun natuur zo geworden dat ze nu zondaren zijn. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja. Dat kunnen we begrijpen, dat de Heere die zonde van Adam en Eva bezoekt en dat hij ze zo bezoekt met dit oordeel over hen uit te spreken, dat hun natuur nu geheel verdorven is. Maar onze catechismus zegt niet dat hun natuur zo verdorven is, maar er wordt ineens een verbinding gelegd naar ons toe. Want door die val van de eerste voorouders, onze eerste voorouders, ja, dan is er al een verbinding, nietwaar? Het zijn geen vreemdelingen, al hebben ze geleefd in een heel ver grijs verleden, waar wij helemaal geen herinnering meer aan hebben, maar het is wel familie van ons. Daar heb je de verbindingslijn al, maar het wordt nog eens heel nadrukkelijk gezegd, dat onze natuur daar zo verdorven is. Dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Dat snap ik niet, zegt dan menig mens. Dat geloof ik ook niet, zeggen er ook heel velen. Dat aanvaard ik ook niet. Als het over Adam en Eva gaat, als we die dan toch al eens als historische personen moeten zien, akkoord, dan kan ik dat zien. Hun natuur verdorven. Maar onze natuur? Dat wij allemaal in zonde ontvangen en geboren worden. Nee, nee, dat aanvaard ik niet. Ja, en toch staat het er. En het staat hier toch ook weer op grond van het woord van God. En ik weet, die tegenwerpingen die zijn er, die worden gemaakt hardop. Die tegenwerpingen die kunnen ook oprijzen in het hart van een ieder van ons. En misschien hebt u die tegenwerpingen alles voelen oprijzen in uw hart. En u hebt ze beheerst, u hebt ze bedwongen, u hebt uitgesproken, althans niet in brede kring. Maar misschien toch wel eens vragenderwijs tegen die en gene. En op catechisatie kom je die vraag ook nog wel eens een keer tegen. En dat laat zien dat de mens het er zo nog maar niet mee eens is. Het is ook best begrijpelijk dat we het er zo nog maar niet mee eens zijn. Ik geloof dat ik nog sterker met de zaak mag uitdrukken. Je hebt er ook genade van God voor nodig om het er echt mee eens te worden. De Heere moet je ervan overtuigen door zijn Heilige Geest dat het echt zo is. Want anders blijf je er moeite mee houden. Maar afgedacht nog daarvan, ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Laten we nog eens even blijven bij dat eerste stukje uit antwoord 7. Dat heel duidelijk verwijst naar Genesis 3. Laten we nog eens even letten op de manier waarop de duivel Eva en Adam tot zonde heeft weten te brengen. Welke methode hij daarvoor gebruikte. Welke listen hij daarvoor aanwendde. Want het is nodig dat wij kennis van de duivel hebben. Wij moeten godskennis hebben, vanzelfsprekend. Wij moeten zelfkennis hebben, vanzelfsprekend. Wij moeten Christuskennis hebben, absoluut. Maar we moeten ook een behoorlijke mate van duivelskennis hebben, gemeente. Zijn listen mogen ons niet onbekend zijn. Paulus zegt dat, zijn listen zijn ons niet onbekend. Wij moeten weten wat we van hem verwachten kunnen. Wat hij met ons doen wil. Wat hij proberen zal. En welke listen en welke streken hij gebruikt om ons ook tot zonde te brengen. Keer op keer. En te verstrikken in zijn garen. Zodat hij ons tot een eeuwige prooi zal hebben. Vergeet toch nooit dat de Heer Jezus van de duivel gezegd heeft dat hij de mensenmoordenaar van den beginnen is. Vergeet dat toch nooit. En daarmee heeft de Heere Jezus de duivel getypeerd. Als de grootste vijand die op de ondergang van elk mensenkind loert. En die niet anders begeert dan mensen, dan zielen in het verderf te storten. Voor eeuwig. Hij heeft zelf geen toekomst. De eeuwige buitenste duisternis is zijn perspectief. En hij gunt het geen enkel mens, geen enkel schepsel, dat hij een ander lot, een beter lot krijgt. Daarom is hij de mensenmoordenaar. En als de Heer Jezus hem zo aanduidt, dan laat de Heer Jezus tegelijkertijd weten op welke manier hij dat doel nastreeft. Want in datzelfde vers, Johannes 8, vers 44, zegt de Heer Jezus ook dat hij de leugen spreekt. De leugen spreekt. Nou, dat deed hij hier in het paradijs ook. En je kunt er wat van leren. Om op die manier gewaarschuwd te zijn. Laten we naar de waarschuwingen luisteren. Hoe deed de duivel het bij Eva? Hij verkondigde met name twee leugens. Hij zei, gij zult niet sterven. Met andere woorden, Eva, je kunt rustig van die boom eten. God heeft gezegd dat je het niet mag doen. God heeft gezegd dat je dan zondigt. En dat je dan zult sterven als straf op de zonde. Maar je kunt het rustig doen. Want heus, je sterft er niet van. Je kunt zondigen. Gerust hoor. En je blijft heus wel ongestraft. Dat is de eerste leugen van de duivel. En Eva eet en ze gelooft die leugen. En ze neemt de voorwaarheid aan. Ik zal niet sterven. Eva eet. En wat gebeurt er? Ze sterft terstond. Nee, ze valt niet dood neer. Dat niet. Maar er sterft iets in haar. En er sterft iets in Adam. En dat blijkt ook wel, want als God straks komt en hij zoekt die gevallen mensen op, dan kruipen ze weg voor God. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Er is iets afgestorven. De liefde tot God en het vertrouwen tot God is gestorven in hun hart. De vrede met God is gestorven. En Adam zegt, ik vreesde, bang voor God. Dat was hij nog nooit geweest. Dat hoefde hij ook nooit te wezen. Want het was altijd vlak. En de Heer had nooit iets op hem aan te merken. Want Adam deed nooit iets waar de Heer iets op aan te merken had. En nu is er vrees. Ziet u, er is iets gebroken. Er is iets gestorven in die mens. Hij is de geestelijke dood gestorven. En dan blijkt later in hun leven dat die dood een meervoudig karakter heeft. Gij zult niet sterven, zei de duivel. En het heeft nog weer klonken in Eva's geest. Toen ze daar bij het levenloze lichaam van haar tweede jongen stond. Dood in zijn bloed lag hij op de aarde. Gij zult niet sterven. En ze hebben het hun leven lang moeten meedragen. En ze hebben het hun leven lang moeten aanvaarden dat Gods woord waar is. Gij zult de dood sterven. En als je Genesis 5 leest, dan hoor je de doodsklokken luiden. En hij stierf. Dus toch. En hij stierf. En hij stierf. En zo gaat het door. Zo gaat het ook in onze tijd door. En toch geloven we de leugen, net als Eva. En toch denken we van nature, oh, een mens kan zondigen en ongestraft blijven. God zegt, de bezoldiging van de zonde is de dood. En toch zondigen we. Want we geloven ten diepste dat de zonde eigenlijk ook een stukje vervulling geeft. En dat de zonde plezierig is. En dat de zonde vreugde geeft. De Heere zegt, uw zonde zal u vinden. En wij denken, nee hoor, wij kunnen de zonde wel verbergen. Wij kunnen degene tegen wie we zondigen wel een blinddoek voorbinden. Wij kunnen rustig voortgaan op de weg van het kwaad. En er is geen sprake van dat we ooit zullen worden ontdekt. We geloven de leugen zoals Eva die geloofde. Weet u wanneer we de leugen van de duivel niet langer kunnen geloven? En waar we de leugen van de duivel nooit meer zullen geloven? Als we met hem onder het oordeel zuchten voor eeuwig. Dan weten we dat hij ons bedrogen heeft. En dat we in navolging van hem onszelf bedrogen hebben. En dan is het niet meer anders mogelijk. Gelukkig als een mens voordat hij daar is. Ik bedoel tijdens zijn leven, tijdens zijn verblijf hier op aarde. Mag gaan ontdekken dat de duivel de leugenaar is. En als je er dan weer niet meer naar kunt gaan luisteren. En als je dan tijdig gaat ontdekken, de ziel die zondigt, die zal sterven. Als je tijdig gaat ontdekken, de Heere zal de schuldige geenszins onschuldig houden. En als je daardoor bang wordt voor de zonde. En als je lust krijgt om juist gehoorzaam te zijn en in Gods wegen te gaan. En je van de zondige wegen te bekeren. Gelukkig als die genade Gods in ons leven tijdig geopenbaard wordt. Zodat er de band die ons met Satan verbindt weer losgemaakt wordt. En zodat we aan Gods kant weer mogen gaan staan. En zodat we vernieuwd worden naar zijn beeld. Geloof de leugen toch niet. Ook niet die tweede leugen. Want hij heeft er nog één verteld tegen Eva. Hij heeft gezegd, het is eigenlijk veel beter even als je wel eet dan wanneer je niet eet. Want als je niet eet, dan blijf je zoals je nou bent. En als je wel eet, dan ga je een eind vooruit, dan klim je hoger op de ladder. Dan zul je als God zijn. Dan heb je een stuk onafhankelijkheid. Weet je, dat gunt God jullie eigenlijk niet. Hij wil superieur blijven. En jullie moeten daar ergens beneden blijven. Hij wil jullie niet op zijn niveau hebben. Hij wil je klein houden. Hij wil je beknotten, beperken, inperken. Is dat billijk van God? Is dat eerlijk? Net doen alsof hij jullie zo lief heeft. Net doen alsof hij zoveel voor jullie over heeft. Net doen alsof... En eigenlijk toch de bedoeling hebben, laat die mens maar een stukje lager blijven dan ik. En dan komt de hoogmoed op. En dan zegt Eva bij zichzelf, ja, eigenlijk is het ook wel zo. En waarom zouden wij niet proberen verder te komen? Waarom? En weer heeft de duivel resultaat met zijn leugen. Als hij Eva ontevreden maakt met haar positie. En als hij haar voorspiegelt dat het veel mooier is om als God te zijn, kennende het goed en het kwaad, dan ben je pas vrij, dan ben je pas op je doel. En die geboden van God dan, nou, die zijn veel te beperkend. Die zijn zo beperkend, die maken ons leven zo nauw, zo bekrompen. Je mag dit niet, je mag van die boom niet eten, je mag die boom niet eens aanraken. Wat mag je nou eigenlijk nog wel van God? En zo geloven we de leugen dat Gods geboden bedoeld zijn om ons leven te beknotten en ons onze vrijheid te benemen. En dat dacht die verloren zoon in de gelijkenis ook, want die moest elke sabbat met zijn vader mee naar de synagoge. En dat werd hij zat. En die wou met zijn vrienden ook wel eens wat. En dan zei zijn vader, nee jongen, dat doen wij niet. Dat hoort niet bij de godsdienst, dat hoort niet bij de dienst des Heren. Dat kan er niet mee door. Je kunt niet God dienen en de wereld dienen. En dat werd hij ook zat. En toen ging hij weg. Want hij geloofde dat hij dan veel gelukkiger zou zijn. Dat hij dan pas tot vrijheid zou komen. Dat hij dan pas zichzelf zou kunnen ontplooien. En niet daar onder dat vaderlijk dak. En niet daar met al die beperkende bepalingen die uit Gods wet voortvloeiden en die alleen maar zijn vrijheid inperkten. Herkenbaar, nietwaar? Omdat we de leugen geloven. En niet beseffen. Nooit beseft hebben wat het betekent als de Heer Jezus zegt, mijn last is licht. En mijn juk is zacht. Nooit begrepen hebben dat Gods geboden er zijn voor ons welzijn. Dat Gods geboden er zijn voor onze bescherming. Nooit begrepen wat de Bijbel zegt, zijn geboden zijn niet zwaar. Maar ze zijn heilzaam. De duivel zegt heilzaam. En wij geloven hem liever dan de Heere. Geloof de duivel toch niet. En nu het tweede deel van antwoord 7. Waar dus inderdaad gesproken wordt over onze natuur. Ik heb er al wat van gezegd. We moeten er verder op doorgaan natuurlijk. Die tegenwerpingen. Is dat wel waar? Moet ik dat echt geloven? Is dat wat de Heer ons in zijn woord openbaart? Gemeente, dat is inderdaad wat de Heer ons in zijn woord openbaart. Dat is het wat onze catechismus niet verzonnen heeft en wat niet in andere belijdenisgeschriften pas voor het eerst op papier gekomen is. Maar dat is het wat onze catechismus net als onze andere belijdenissen uit het woord van God heeft begrepen. En terecht, want zo staat het er ook. Hoe moet je dat dan zien? Het ging toch om Adam, het ging toch om Eva. Ja, maar wie was Adam? De catechismus legt dat verband al, ik wees daar al op, onze eerste voorouders. Maar er is meer van te zeggen. Adam. Adam, dat was de eerste mens. Eigenlijk mag ik zeggen, Adam is de hele mensheid. De hele mensheid is in Adam begrepen en uit Adam voortgekomen. God heeft uit één bloede het ganse menselijke geslacht gemaakt. Zelfs Eva is uit Adam. En verder al degenen die na hen komen, tot de allerlaatste toe. En die waren nou allemaal in Adam toen zij er nog niet waren. Adam is de mensheid. En dat we het zo moeten zien, dat wijst Gods woord aan. Ik denk aan een woord uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En dan gaat het niet om Paulus' mening, maar dan gaat het inderdaad toch weer om Gods mening, geschreven door de pen van de apostel Paulus onder de leiding van de Heilige Geest. Romeinen 5, het 12e vers. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. In welken? U en ik waren in Adam toen, daar. Toen Adam at en viel, of viel en at, zo mag ik het ook zeggen. Toen waren u en ik in hem begrepen. Dat is Gods beschikking. Ja, ja maar. Niks, ja maar. Dat is Gods beschikking. Zo heeft het God goed gedacht. En zo spreekt de schrift. Moeite mee? Het is niet anders. Het is niet anders. En daarom staat er in de schrift ook op zoveel plaatsen, bijvoorbeeld in Paulus' brief aan de Efeziërs, dat wij van nature kinderen des toorns zijn. En daarom, en dan denk ik aan die tekst, we hebben hem gelezen, we hebben het zelfs ook gezongen uit de 51ste psalm, waar David ontdekt heeft waar het allemaal vandaan komt. Psalm 51, het 7e vers. En u weet, die psalm is Davids boetepsalm. Opschrift geeft dat ook aan als hij door de profeet Nathan, door Gods geest eigenlijk, eraan ontdekt is wat hij gedaan heeft. En als hij zijn zonde heeft leren inzien en zijn zonde nu gaat belijden. Dat is verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. Het 10e gebod overtreden. En hij dacht dat hij het straffeloos kon doen, want hij luisterde naar de verleiding van de duivel. En de mensenmoordenaar van de beginnen had toen ook vat op David toen hij daar op het dak van zijn paleis zat. En ledigheid is des duivels oorkussen en daar heb je het dan. En toen heeft David gedacht, ik kan dat 10e gebod voor het moment wel even terzijde schuiven. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. En hij zag daar de vrouw van een naaste. En hij heeft er wel begeerd. En het bleef niet bij die verbegeerte in zijn hart. Het bleef niet bij een uit de verte haar aanzien om overspel met haar te doen in zijn gedachten. Maar hij liet haar halen. En het werd zonde tegen het 7e gebod. En David dacht, dat gebod kan ik ook wel terzijde schuiven. Ik kan zondigen en ongestraft blijven. Luisterde weer naar de stem van de leugenaar. Gij zult niet echt breken. Gij zult geen overspel doen. En toen dat moment van gemeenschap vrucht bleek te dragen in een zwangerschap, toen moest David nog weer een gebod opzij schuiven. Toen moest hij een brief schrijven aan de legeroverste Joab, die strijd voerde tegen Rabba in het gebied van de Ammonieten. En in die brief schreef David heel listig, en wie zou het ooit hebben uitgevonden, zet Uria nou eens vooraan, als een dappere man, in de hoop dat hij sterven zal door de pijlen van de vijand. En het gebeurt nog ook. Gij zult niet doodslaan. Ik denk dat Davids handschrift gebeefd heeft. En toen hij zijn handtekening onder de brief zette, toen kon hij het eigenlijk niet goed doen. En Joab die heeft gekeken, is dat de brief van David, van de koning? Zijn geweten sprak wel. Maar ja, hij moest met het ene kwaad het andere dekken. Zo gaat dat dan. het hellende vlak, weet u wel. En toen bracht God hem tot zichzelf. Daar klonken die woorden: gij zijt die man. En die zwaardslag sloeg recht door Davids ziel heen. En toen eindelijk, toen kwam hij op de knieën. En toen zag hij wat hij gedaan had. Geluisterd naar de stem van de mensenmoordenaar, de leugenaar. Zichzelf aan zijn kant geplaatst en wat er toen allemaal door hem heen gegaan is. Psalm 51 geeft er wat van te laten, laat er wat van zien. Bloedschulden, zonde tegen God, tegen u alleen heb ik gezondigd. Daar kwam hij in de eenzaamheid, daar kwam hij in de gebrokenheid. Daar kwam hij in de diepe ellende en daar moest hij toestemmen dat God hem rechtvaardig onder zijn oordeel zou kunnen besluiten. Hij moest bukken voor de hoge God. Hij had het verzondigd. Alles van het verleden ten spijt. Zijn psalmen die hij gemaakt had. Zijn ontmoetingen met de Heere. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij kon er op dat moment geen mogelijkheid. Met geen mogelijkheid meer bij. Als God hem zou verstoten voor eeuwig. Dan zou hij toch geen onrecht doen. Toen kwam de vraag bij hem boven. Hoe komt het nou dat ik zo ben? Hoe komt het nou dat ik het ene gebod na het andere terzijde kon schuiven? Hoe komt het nu dat ik naar de duivel geluisterd heb, terwijl ik in mijn leven toch herinneringen heb aan Gods ontmoetingen en het is mij goed nabij de Heere te wezen? Hoe komt dat nu? En toen liet God het hem zien. Dat komt, David, omdat je in ongerechtigheid geboren bent. En omdat je moeder je in zonde heeft ontvangen. Het is eigenlijk nooit anders geweest, David. Je bent op de wereld gekomen als een verdorven schepsel. En uit het hart des mensen komt dan al dat kwaad voort. Van nature een kind des toorns. Toen heeft David erg gekregen aan de zonde waar Johannes de Doper over spreekt. Over die verdorven bron van alle wanbedrijven. Toen heeft hij het gezien. Ik kan ook niet anders. Mijn bestaan is verkeerd. Ik ben zonde. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En al was Davids moeder Zeruja een godvrezende vrouw. En al had ze hem ja, toch ook bij zijn geboorte op de Heere geworpen. Van de baarmoeder af. En dat heeft niet voorkomen dat David toch ook met erfzonde belast was. En dat de zonde van Adam ook hem was toegerekend. En dat ook zijn natuur zo verdorven was. Dat ook hij in zonde ontvangen en geboren werd. Dat begint daar al. Gemeente, dat wil onze catechismus op grond van het woord duidelijk maken. Daar is het al begonnen. En toen Augustinus er zicht op kreeg dat het daar al begonnen was. Toen zei hij, Heere, als ik nou al in zonde en ongerechtigheid geboren ben. Waar en wanneer ben ik dan ooit zonder zonde geweest? Nooit. Nergens. Dat beleiden we toch ook als onze kinderen gedoopt worden? Van die kleine kinderen moet het ook al gezegd worden, wordt het ook al gezegd. Of het geloven kunnen of niet, maar zo ziet God ze. En dat hoort er ook bij als je die kinderen gaat opvoeden, dat je ze daarvan vertelt. En dat je ze niet allemaal tegelijkertijd maar wijs maakt van het allereerste begin af schaapjes van de lieve Heer en van de goede herder. Nee, nee. Dat mogen ze wel worden. Maar in de weg van wedergeboorte en bekering. Je mag het ze wel voorstellen en ze aansporen om dat te zoeken en veel te vragen om die genade. Je kunt er niet van uitgaan dat het allemaal zo is. Kinderen des toorns. Ze moeten wederom geboren worden. Zo is het toch, jongens en meisjes? Dat weet je toch zelf wel?
dat je zondigt. Van wie heb je dat geleerd? Van wie heb je geleerd om op school af te kijken? Van wie heb je geleerd om te liegen? Je komt veel te laat thuis. Waar ben je geweest? Waar heb je gezeten? Oh, je krijgt een kleur. Maar je vertelt een leugen. En je moeder heeft het wel door hoor, dat je liegt. Want dat ziet ze aan die kleur. Maar als je nou met dat liegen doorgaat. Dan kun je straks, als je wat groter bent, liegen zonder dat je een kleur krijgt. En zonder dat je je ogen neerslaat. En zonder dat je ogen alle kanten opdwalen. Als je klein bent kun je het zo nog niet. Je moet het nog beter leren. Maar je kon het al wel zonder dat iemand het je ooit leerde. Ze hebben je wel verteld hoe je je aan moet kleden. Ze hebben je wel verteld hoe je je haar moet kammen. Ze hebben je wel verteld, dat moest je leren, hoe je je vork vast moet houden. Maar hoe je liegen moest, kon je zomaar uit jezelf. Maar hoe je spieken moest, kon je zomaar uit jezelf. Dan zie je toch wel dat je niet deugt. Dat je verkeerd bent. Dat onze natuur van jong en oud zo verdorven is dat we allemaal in zonde ontvangen en geboren zijn. En nou begrijp ik best en u begrijpt dat ook wel. En als we ons eigen hart een beetje kennen dan kunnen we het allemaal echt wel volgen. Dat er tegen deze leer altijd verzet geweest is. En dat er altijd mensen zijn geweest die een heel andere boodschap hebben gebracht. Ik noem even de naam van Pelagius. Die zei wel, nee helemaal niet. De mens die zondigt alleen maar als hij het verkeerde voorbeeld ziet. Maar voor de rest is hij net als een blank stuk papier. En als hij nou maar nooit zondige voorbeelden zou zien, dan zou hij perfect leven. En de semi-pelagianen, zoals ze bij Rome zijn en zoals ze bij de remonstranten zijn. Maar het zijn allemaal leugens die uit dezelfde bron komen. Uit de bron van de aartsleugenaar. Maar het blijft nodig om dit toch te blijven belijden, gemeente. En te blijven aanvaarden. Hoe leer je het dan aanvaarden? God zegt het. Maar, ja, dan komt de aanvechting. Is het wel rechtvaardig? Vraag dat toch niet. Aanvaard het. Je kunt wel zeggen, nee, ik wil het niet aanvaarden. Ik kan het niet aanvaarden. Het is helemaal tegen mijn rechtsgevoel in. Ik heb dat niet gedaan. Akkoord. Nou, consequent. Als je dan niet aanvaarden wilt dat wij zondaren zijn door toerekening van Adams zonde. Als je dat nou niet wilt aanvaarden. Dat we zondaren zijn door toerekening van Adams zonde. Dan consequent zijn. En dan ook niet willen aanvaarden dat we zalig worden door toerekening van Christus gerechtigheid. Zorg dan ook zelf maar voor je gerechtigheid. Dat is eerlijk. Het ene niet, dan het andere ook niet. Maar niet het andere wel en het eerste willen blijven ontkennen. Laten we buigen voor Gods oordeel. Want we moeten het leren kennen, ook onszelf. Als het in dit gedeelte van onze catechismus gaat om de vraag, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dan moeten we niet aan de oppervlakte blijven gaan. Dan moeten we niet een schopje in de grond zetten en 10 centimeter diep gaan spitten. Maar dan moeten we net doen als wat de Heere tegen Ezechiël zegt. Graaf nou dieper, mensenkind. Leg die volgende laag nou ook eens bloot. En dan kom je nog wel meer tegen. Dan moet je naar de wortel toe. De wortel die niet deugt. Dan moet je naar de grond toe, diep in de grond, om dan te ontdekken, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat is verootmoedigend, zegt u, dat zou ik denken, ja, dat is verootmoedigend. Want dan blijft er niet zoveel van een mens over. Dan ga je veel pretenties verliezen. Dan ga je ook wel eens een vraagteken zetten achter al die redeneringen en achter al die betogen die gedaan gehouden worden. De mens wil van God niet meer weten, maar die heeft het wel over menselijke waardigheid. Menselijke waardigheid. Ja, dan moet je zien wat er van die menselijke waardigheid overblijft. Nee, het is verootmoedigend. Wij kunnen ook niet anders dan diep verootmoedigend voor God knielen. Wat zei David in die 51ste psalm? En dat was beleving. En dat heeft hij ook helemaal aanvaard. De offeranden Gods. Datgene waar God een welbehagen in heeft. Waar de Heere op wacht in uw en mijn leven. En wat de Heere op zijn tijd zelf werkt in het leven van een mens. De offeranden Gods zijn een verbroken geest. Een verbroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Wij zijn toch niet boven die 51ste psalm uitgegroeid. U zegt maar, ik heb zo dat kwaad niet gedaan. Nee, wees er dankbaar voor. Wees er dankbaar voor dat u nog nooit iemand hebt vermoord. Dat u nog nooit gedaan heeft wat David deed met de vrouw van zijn naaste. Maar het staat van u en van mij ook geschreven in die psalm. Ik ben in zonde ontvangen. En in ongerechtigheid ben ik geboren. We groeien toch boven die 51ste psalm alsjeblieft niet uit. Dat is nog de werkelijkheid en dat wordt ook ingeleefd, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En die andere boetepsalmen die we in het psalmboek vinden, mijn ziel gans neergebogen. Het zal maar gebeuren in je leven dat de Heere zo Nathan naar je toestuurt. Wie dat dan ook is, het zal maar gebeuren dat de Heere zijn vinger op je hart richt en dat hij het je duidelijk laat weten, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Het zal maar gebeuren in je leven dat de Heere je zonde ordentelijk voor ogen stelt. En dat je gaat ontdekken wie je bent. En het zal maar gebeuren dat de Heere opening, zicht geeft op die verdorven bron. Als hij ons gaat vertellen, uit het hart des mensen komen voort. Boze bedenkingen. Hoererijen, dieverijen, een kwaad oog en wat er verder allemaal door de Heere Jezus gezegd wordt. En als je het dan echt moet toestemmen, als je dan geen excuus meer hebt, als je dan niet meer kan zeggen, Heer, ik kan het niet helpen, Heer, ik ben zo een product van mijn omgeving, Heer, ik ben tot zonde verleid en degene die op mijn pad geplaatst waren, die wij, zoals Adam tegen van Eva zegt, de vrouw die gij bij me gegeven hebt, maar je moet er dan voor vallen en je gaat door de knieën heen en je komt voor God in het stof. Hoor hoe een boeteling pleit. Gemeente, het hoort erbij. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Om dat voor God te beleven. En dat voor God te bewenen. En eerlijk voor God te belijden. En wat krijgt dan voor David die genade Gods waarde? Dan heeft hij het eerder in zijn leven natuurlijk ook wel leren kennen. Maar nu, als hij er nou om gaat vragen, schep een rein hart, o God. Nog nooit zoveel waarde gezien in een rein hart. Nog nooit zoveel waarde gezien in die scheppende daad van God. Nog nooit zoveel waarde gezien in de Heilige Geest. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Nog nooit zoveel waarde gezien in dat offer dat straks gebracht zou worden door het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Welke zonde, David? Mijn zonde toen ik het tiende gebod overtrad, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Mijn zonde toen ik het zevende gebod overtrad, gij zult niet echt breken. mijn zonde, toen ik het 6e gebod overtrad, gij zult niet doodslaan. En anders is er voor David geen vergeving. En anders is er voor geen mens vergeving. En daarom die zonden, ze moeten ons onthuld worden en ze zullen ons tot verootmoediging moeten brengen. Om zo ook inderdaad waarde te gaan zien. En meer waarde te gaan zien. En al de rijkdom te gaan aanschouwen in hem die gekomen is als het lam Gods. Om de zonde der wereld weg te nemen. En hij kan dat ook. Want hij is dat gave, dat volmaakte lam. Hij heeft nooit gezondigd. Wat voor gebod God hem ook voorhield. Hij heeft het altijd gewillig en vrijwillig en volmaakt en volkomen gedaan. Zondeloosheid van het begin. Weet u, dan ga ik ook het wonder van Gods genade zien dat hij nu in de wereld kwam op dezelfde manier als ik. Dat hij niet als een volwassene op de wereld kwam zoals Adam. Maar dat hij op de wereld gekomen is zoals wij op de wereld gekomen zijn. Geworden uit een vrouw. Maar hij, dat heilige dat uit Maria geboren is. En toen heeft hij van het allereerste begin dat leven van mensen geleefd. Maar hij zonder zonde. En nu kan hij met zijn heiligheid de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekken. O, dan brengt de erfzonde de noodzakelijkheid mee van de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Ook al zo'n aangevochten leerstuk. Maar de belijdenis van Psalm 51 vers 7, ik ben in ongerechtigheid geboren, brengt de noodzakelijkheid mee van de geboorte van de Heer Jezus, ontvangen uit de Heilige Geest. Zo alleen is hij het Lam Gods. Zo alleen kan hij waarlijk bevrijden. Zo alleen heeft hij waarde en krijgt hij steeds meer waarde voor mensen die meer en meer aan zichzelf worden ontdekt en die alles van zichzelf leren afschrijven en prijsgeven. En die geen andere hoop meer overhouden dan die hoop van Christus gerechtigheid. Amen. We zingen Psalm 40, het 4e vers. Samen danken. Heer, ook voor dit woord mogen wij uw naam danken. Hoe onthullend, hoe ontdekkend, hoe verootmoedigend het dan ook is. We zijn er toch beter bij gebaat als u ons de waarheid vertelt, Heer.
dan dat wij onder een schijn, onder een illusie zouden leven en pas later tot ontdekking komen dat het toch een vergissing blijkt te zijn. Laten we dan maar eerlijk behandeld worden, heren, en maak het ons maar duidelijk door uw woord en door uw geest hoe u over ons denkt. En geef dat we het waarlijk aanvaarden mogen en dat we ervoor buigen zullen. En dat we zo ook het grote wonder mogen leren kennen van uw zondaarsliefde. Van het feit dat gij een weg geopend hebt. Dat gij het lam Gods gegeven hebt. En dat de Heere Jezus zo'n volmaakt leven geleefd heeft in gehoorzaamheid. En dat hij toch onder het oordeel gekomen is en dat hij de volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En dat nou zulke mensen, zoals we bijvoorbeeld David vanavond gezien hebben, door zijn gerechtigheid toch gered zijn van het verderf. Heren, wij bidden van u, geef dat deze dingen ook in ons leven niet maar theorie zijn, maar beleving. En dat we zo ook niet alleen aanvaarden het oordeel dat u over ons uitspreekt, maar zo ook mogen leren kennen die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen de gerechtigheid is en mag het dan wezen, mijn gerechtigheid is. Gedenk ons, Heren, denk aan een ieder van ons. Denk aan degene die kinderen moeten opvoeden, laten ze toch alstublieft eerlijk doen. Die kinderen ook niet wat wijs maken. Thuis niet, op school niet. Maar ze eerlijk behandelen. Om ook de kinderen te leren. Om als zondaren, kleine jonge zondaren, te zoeken naar de genade van de vergeving van zonde. In het bloed van de Heer Jezus. En dat is er toch ook, Heren, ook voor kinderen. U kunt een kinderhart toch ook zodanig bewerken dat het op een zaligmakende manier de dingen leert. Ook de drie stukken in beginsel. Zegen onze kinderen met die zaligmakende kennis. En wilt u ze zelf ook in het hart leggen om dat te zoeken. Dat te zoeken in hun jonge jaren. Die mij vroeg zoeken, zullen me vinden, zegt u. Heren, gedenk ons. En vergeef ons al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 61, het eerste en het vierde vers. Ga dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.